In Psalm 37 komen wij vanavond terecht. Het begint met een aanbeveling om vooral niet jaloers te zijn. Ontsteek u niet. Hoezo ontsteek u niet? Uw toorn ontsteken niet. Maar het woord toorn wordt dan gewoon weggelaten. Maar het had ook afgunst kunnen zijn. Hè? Nijd. In het Nederlands trouwens is nijd en toorn langzamerhand hetzelfde geworden. Hoewel nijd eigenlijk slechts betekent afgunst. Jaloezie. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Je vraagt je waarom je die lui zal benijden en het antwoord is omdat het hen voorspoedig schijnt te gaan. Nou ja, blijkt te gaan wellicht, maar dat hangt er vanaf welke normen we daarvoor aanleggen natuurlijk. Op korte termijn is dit, hè? En u weet het verschil tussen korte termijn en lange termijn. Anders zou broeder Vos u dat ongetwijfeld willen uitleggen, hoe dat zit met de financiën enzovoorts. Hè? Of het incidentele structureel is, zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar op lange termijn komt er namelijk niks van terecht, van die goddelozen. Dat is wat er staat, want als gras zullen zij haast worden afgesneden. Haast is bijna altijd in de Bijbel in de betekenis van plotseling, onverwacht, niet spoedig. U weet wel, daar is altijd discussie over. Hè? De Heer zegt, zie je, kom haastelijk en duurt zowat 2000 jaar inmiddels. En ja, maar men begrijpt de term niet, hè? Dat haastig, dat is plotseling. Dat is dan wel snel, maar pas op een bepaald moment. En dat is wat het is. Ze zullen haast, dat wil zeggen plotseling, worden afgesneden. En als de groene grasscheutjes. Ik heb altijd medelijden met de vertalers dan, hè. Je begrijpt meteen dat ze problemen hadden met wat zullen we nu eens invullen. De groene grasscheutjes, toen hebben ze iets allitererends bedacht. Dan is het misschien taalkundig. Dat wil zeggen qua vertaling niet al te netjes. Maar het is literair verantwoord, hè, het resultaat. Goed. Als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Het zal u duidelijk zijn dat we in deze verse te maken hebben met het oude verschijnsel van die parallelismen. Hè? Er staat twee keer gewoon hetzelfde achter elkaar. Hè? Er was in vers 1, ontsteek u niet, dan wel benijd hen niet. En nu in vers 2, als gras zullen zij worden afgesneden en als groene grasscheutjes. Noem eens een ander woord voor gras in het Nederlands. Zie je, daar heb je het probleem. Kom je ook niet verder dan grasscheutjes. Hè? Maar goed. Als de groene grasscheutjes, jong gras is het idee. Wat mogen dan jong zijn? Het zal afvallen. In de Bijbel vind je die beeldspraak vaker terug. Gras is het meest voor de hand liggende wat de aarde voortbrengt. Het kruid eet dat, weet u wel. En we lezen meerdere plaatsen over dat de mens is als gras. En gelijk het gras verdort, de bloem afvalt en hoe dat maar heet mag. Hè? Ontmoedigende psalmen die wij moesten leren toen we nog jong waren. Echt waar, hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Is dat deze psalm? Dat weet ik eigenlijk niet. Is ons kortstondig leven gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk klopt, maar krachtloos is en teer. Dat is een van de weinige psalmversies die ik onthouden heb. Dus het moet wel erg een grote impact gehad hebben in de tijd. Hè? Maar dat woord kenden we toen nog niet. Ja. Maar het is een bekende Bijbelse beeldspraak. Het gras, het wordt gemaaid. Rigoureus. Of het verdort. En dan vers 3. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Vertrouw op de Heere. Elke keer als je in de Bijbel leest over trouw, vertrouwen, moet je denken geloof en geloven. En andersom, als je leest over geloof, moet je denken aan trouw. Het is één en hetzelfde begrip. Hè? Vertrouw op de Heere en doe het goede. Dat is dus in de praktijk gewoon uit geloof leven. Maar zo kennen we die uitdrukking uit Habakkuk en daarna uit het Nieuwe Testament. Hè. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit vertrouwen op de Heer, dat is de basis van ons christelijk leven. En daarmee van ons doen en laten. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde. Dat is de verwijzing, denk ik, gewoon naar Genesis 1. Hè. Waartoe schiep God de mens? Om op de gehele aardbodem te wonen. Dit citeer ik trouwens niet uit Genesis, maar dat staat weer ergens in de profeten. God schiep de mens om op de aardbodem te wonen. Maar in Genesis staat meteen dat de mens zich zou vermenigvuldigen. Daar heeft hij niet al te veel problemen mee gehad, heb ik de indruk. Maar hij zou de hele aarde vullen. Daarop wonen, dat is zijn thuis. Of je er nou blij mee is of niet. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid, staat er. Kun je getrouwigheid dan eten? Nee, maar dat woordje met, ik ben geneigd het weg te laten. Voed u getrouw. Dat wil zeggen, in de zin van ga daarmee door, blijf daarbij. Dat is wat God gezegd heeft. Hij zei dat wij de aardbodem zouden bewonen en in het zweet onzes aanschijns ons brood zouden eten. De aarde is niet zo heel best, dat weet u toch. Hè? Dat wat uit de aarde is, is aards en keert tot de aarde weder. Zo is het nou eenmaal met de mens, dat weten wij. Daar leven wij mee en daar blijft het ook bij. En dat is dat woord getrouwigheid. Hè? Bewoon de aarde en voed u. Getrouw. En verlustig u in de Heere, want als er al blijdschap zou zijn. Ik zeg het wat onderkoeld, maar er is reden genoeg tot blijdschap, ook in dit aardse leven overigens. Maar het zou in de eerste plaats zijn een zich verlustigen in de Heere. Onder het motto van de Filippenzenbrief, verblijd u in de Heere te allen tijden en wederom zeg ik u, verblijd u. Reden genoeg, want voor de gelovigen geldt dat zij eeuwig leven zouden ontvangen. Ik spreek nu vanuit de oud-testamentische positie uiteraard. En sinds de opstanding van Christus en dus onder het Nieuwe Testament of verbond geldt dat wij al eeuwig leven ontvangen hebben. En onze blik reikt dus ook wat verder, om niet te zeggen een heel eind verder, dan de blik van de boosdoeners uit vers 1. Reden genoeg om ons te verblijden. Verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerten uw harten. Begrijp u mij niet verkeerd, ik ben er niet op uit om aan dit soort dingen afbreuk te doen, integendeel. Maar de uitdrukking de begeerten uw harten, ja, dat is betrekkelijk, hè. Dat wil zeggen, het hangt er vanaf wie er aan het begeren is, zal ik maar zeggen. Want wat begeert een mens zo al? En de Bijbelse gedachte is dat als men gelooft in de Heer, vertrouwt op de Heer, vers 3, en zich verlustigt in de Heer, vers 4, dan is dat al bepalend voor de begeerten van onze harten. Die worden dan aan de ene kant beperkt, aan de andere kant ook in een bepaalde richting gedrongen. En die begeerten onze harten, die geeft hij ons. Nou ja, bij het Nieuw Testament dan. Daar staat gewoon dat het de bedoeling was dat wij onze lichamen stellen zouden tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En dat we Goden welbehagelijk zouden wandelen. Allebei maar even geleend uit de Romeinenbrief. Als dat de begeerte uw harten is, dat zal u geven. Nog een andere. Al wat wij hem bidden in zijn naam, zou hij ons geven. Maar wat zou dat dan zijn? Nou ja, dit dus. Hè? Dat zijn naam in onze levens zou worden verheerlijkt. Dat geldt voor de gelovigen in het algemeen, ook in oud-testamentische tijd. En voor onze tegenwoordige tijd geldt dat in nog sterkere mate, omdat dat het eerste doel is van de gemeente als zodanig. Een volk immers voor, en dus tot heerlijkheid van, zijn naam. En als dat uw begeerte is, dat zal hij geven. Daar gaat het om. Want aan de andere kant, je kunt erover doorfilosoferen wat je wil. Ik ben er altijd gauw mee klaar. Dan wijs ik op al diegenen die als gelovigen, die hun geloof met de marteldood hebben moeten bekopen. Ging het ze dan voorspoedig? Dat hangt er vanaf naar wiens normen. Nou, meer hoef ik daar niet over te zeggen, denk ik. Vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Die uitdrukking komt eigenlijk uit vers 3 dus. Hè, vertrouw op de Heere. Nu is het wentel uw weg, uw levensweg, uw wandel, uw doen en laten. Het doen uit vers 3. Wentel uw weg op de Heere. Let op dat er wel degelijk staat, wentel uw weg. Dat we niet al te vroom worden, vroom in de populaire betekenis van de term, niet in de echte. En zeggen, nou ja, mijn weg, het is de weg van de Heer, enzovoorts. Nee, het is onze weg. Al is het dan misschien een weg die ons toebedrouwt. Dus ook de loopbaan uit het Nieuwe Testament, die ons voorgesteld is, is daarmee onze loopbaan, het is onze weg. En wij zouden hem lopen. Niet op eigen houtje, zal ik maar zeggen. Niet in onafhankelijkheid van hem, maar in afhankelijkheid van hem. Wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem. En daarna staat er, en hij zal het maken. En dat weet u waarschijnlijk ook. Er is geen verschil tussen maken en doen. In het Nederlands eigenlijk ook niet. Van oorsprong niet, hè. Dat kun je niet maken, zeggen ze soms. Hè. Het is nooit positief, hè. Dat kun je wel maken. Maar, nou, dat kun je niet maken. Dat is gewoon doen, hè. Men gebruikt dan een synoniem. Hij zal het maken betekent gewoon hij zal het doen. Hm. Wat? Zijn beloften waarmaken, uiteraard. Dat wil zeggen, hij zal ons geven de begeerten van onze harten. Uit het voorgaande vers. Maar wentel uw weg op de Heer. Leef in afhankelijkheid van hem, in vertrouwen op hem. Dat is uit het geloof leven, enzovoorts. En hij maakt er wat van, staat er. En zal uw gerechtigheid, hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht. En hij zal uw recht doen voorkomen als de middag. Waarmee middag meteen verklaard wordt weer, hè. Het is licht dus. Midden overdag is het meeste licht. Slecht voor de fotografie, denk ik altijd. Daar krijg je veel te harde kleuren van, toch? Of niet? Maar dat is omdat er zoveel licht is. Goed. Hij zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht zal u doen voortkomen als de middag. Dat wil zeggen, ook in het licht stellen, uiteraard. Dat wil zeggen dat onze rechtvaardigheid, die gebaseerd is op en dan wel voorkomt uit ons geloof, dat die wel degelijk ooit gedemonstreerd zal worden. En dat is van belang, omdat in het algemeen gelovigen, omdat ze gelovigen zijn, in de wereld vervolgd worden. De wereld die ons zou haten en dat soort dingen meer, weet u wel. Doe er maar een beetje rustig over, maar niettemin zo is dat wel. Maar het is ook wat dit Nieuwe Testament heet, dat we onszelf niet zouden wreken. Want heeft de Heer gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, voor zover ons onrecht gedaan zou worden. Voor zover dat echt zo is, niet alleen in onze beleving bedoel ik, maar voor zover het echt zo is, de Heer zou ons recht demonstreren, aan het licht brengen, maar aan het licht brengen, doen voortkomen als het licht of in het licht plaatsen, is ook een term die we uit het Nieuwe Testament kennen, in de betekenis van oordelen. Aan het licht brengen, in het licht stellen, door het licht bestraffen. Denk maar aan Efeze 5, staan die uitdrukkingen, niet alleen daar trouwens. En verder is het zo dat hier gesproken wordt over dag. Nou ja, die dag wordt ook beschreven of genoemd in vers 13. Dan moet ik eerst vers 12 lezen. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige. En hij knerst over hem met zijn tanden. En de Heere lacht hem gewoon uit. Dus dit is Psalm 2, maar dat herinnert u zich hopelijk nog, hè? De volken woeden, de natiën bedenken ijdelheid. Zij spannen samen tegen God en zijn gezalfde. En dan staat er, maar God zelf die in de hemel woont, die zal lachen, de Heere zal hen bespotten, enzovoorts. En hier staat precies hetzelfde, de Heere belacht hem, lacht hem uit, want hij ziet dat zijn dag komt. Dag in de zin van oordeel, uiteraard. Dat is ook bekend, hopelijk langzamerhand. Hè. Dag is oordeel, de dag is de rechtbank, de Rijksdag is de Rijkshoge Raad. Van Duitsland enzovoorts. Hè. En dagen en dagvaarden, dat weet u langzamerhand, dat zijn juridische termen. Hè. En als het dus daagt in het oosten, weet ik nooit helemaal zeker. Hè. En het licht schijnt overal, hij komt de volken troosten. Of komt hij om ze te oordelen? Nou beide. Hè. Nee, maar je moet natuurlijk onthouden dat termen in de Bijbel als dag Gods, uit 2 Petrus 3, dag des Heren, tientallen malen in Oude en Nieuwe Testament, en ook dag van Christus, dat termen zijn waarin oordeel wordt aangekondigd, dag in de betekenis van oordeel. En zelfs andersom, als sprake is in, wat het maar was, 1 Korinthe 4, als sprake is daar van een menselijke dag, dan staat daar een menselijk oordeel. En Paulus zegt, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Oordeel, dag betekent oordeel, oordeel wordt weergegeven als dag. Vanwege dat licht, daar komt het van, hè? Aan het licht brengen. En daarmee in de juiste verhoudingen stellen. Want licht heeft van doen met waarheidsvinding. En waarheidsvinding ligt aan de basis van de rechtspraak. Als het goed is. Idealiter. Hoe je dat schrijft, weet niemand. Maar vooruit. Ja. De Heer belacht hem, want hij ziet dat zijn oordeel komt. Of je dan zijn bij zijn dag met een hoofdletter moet schrijven of niet, dat maakt in de praktijk geen verschil. Het is het oordeel van God, maar het is ook het oordeel over, maar daarmee kun je ook zeggen, van de goddeloze uit vers 12 enzovoorts. Dus dat maakt geen enkel verschil. Maar dat, zover was ik nog niet. Ik was bij inmiddels vers 7. Zwijg den Heere. Dat wil zeggen, zwijg voor de Heer. In de zin van, spreek hem niet tegen. Zwijg voor de Heer en verbijt hem. Als je voor de Heer staat, dan zwijg je. Want hij zou spreken. Simpel gezegd, dat is wat hij doet. Per definitie, ik heb het nog eens ooit nagevraagd aan Johannes, en die zei, de Heer per definitie spreekt. Vandaar dat hij zegt, het woord is God en God is het woord. Met prachtige metaforen, zo van als God wat doet, spreekt hij. En wat hij ook doet, hij doet het door te spreken, door zijn woord namelijk. Hè? Vandaar dat ook het evangelie, het woord Gods, kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. De oude schepping is niet alleen door het woord ontstaan, maar ook een nieuwe schepping ontstaat door hetzelfde woord van God. En ook het oordeel zal worden niet alleen uitgesproken, maar ook worden gebracht over goddelozen door het woord Gods. Hij zal hen verdoen, staat er, door de adem zijns monds. Zeg maar, door te spreken. Dus men zou zwijgen. Elders staat dat ook. Hè? In bijvoorbeeld Jacobus 1 staat het, maar Jacobus heeft het uit Prediker hoofdstuk 5, denk ik, ongeveer. Waar Jacobus dan zegt, in iedere mens, hij heeft het over wedergeboren mensen trouwens, in iedere mens zei... ras om te horen en traag om te spreken. Men zou luisteren, want leven uit geloof, Ja, dat kan alleen als men gelooft in het woord van God. En dat kan alleen als men ernaar luistert, naar dat woord van God, uiteraard. Vandaar dat geloof en gehoorzaamheid in de Bijbel in de praktijk volkomen identiek is. Gehoorzaamheid. Horen, namelijk. Daar dat woord van God. Zwijg voor de Heer en verwacht hem, verbijt hem. Verwacht hem betekent dat. Dat wil zeggen, wacht op zijn spreken, maar wacht ook op zijn hulp. Op zijn doen. Want hij zal het maken. Met de woorden van vers 5 dus. Hè? Zwijg voor de Heer. U weet hoe het was met Israël. De Heer had wat gezegd. Maar daarna trok Israël dat in twijfel. Ze waren de uitvinders van de democratie. Dan meer in het bijzonder van de inspraak, dat weet u. Hè? Wie heeft die lui eigenlijk over ons gesteld? Hè? Dat begon al voordat Mozes Israël uitleidde uit Egypte. Hè? Wie heeft u tot rechter over ons gesteld, zei ze, tot Mozes. En toen hij 40 jaar later terugkwam, toen was het nog steeds zo, hè. 40 jaar lang vervolgens. Nog 40 jaar dus. In de woestijn. Hè? Murmureren heet dat in de Bijbel. Men sprak de Heer tegen. En later staat er in Jesaja dat de Heer zegt: mijn hand is uitgestrekt tot een tegensprekend volk. Hm? Want ongeloof in de praktijk is tegenspreken van wat God gezegd heeft. Men zou het niet doen, men zou zwijgen en luisteren. Zwijg voor de Heer en verbijt hem. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is. Zodat je toch mag verwachten dat onze wegen als rechtvaardigen of als gelovigen hier op aarde wellicht toch niet zo voorspoedig zullen zijn. Anders heb je aan deze bemoediging ook niks natuurlijk. Hè? Maar anderen zijn voorspoedig, dat zien wij wel. Maar er staat weer de herhaling van de uitdrukking uit vers 1. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, of over een man die listige aanslagen uitvoert, in de zin van dat ze ook werkelijk lukken. Let op listig. Dat woord, dat is ontleend aan Genesis ook. Hè. De slang nu, de slang, was listiger dan al het gedierte des velds. En als je het woord listig tegenkomt, dan ben je meteen terecht bij de tuinslang. Slang uit de hof. Een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn. Impliciet van nijdigheid, jaloersheid. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers. Waarom er niet achter staat, weet ik ook niet. U weet wat immers betekent? Ooit. Want, hè? Immers. Het is zelfs immer tegenover nimmer. Dat is nooit. Hè? En immers wil zeggen ooit. Ontsteek u niet. Dat wil zeggen doe dat in geen enkel geval. Ontsteek u nooit had ook gekund dus. Dan heb je een woord minder. Ontsteek u nooit om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, in aansluiting bij vers 7, verbijt hem. Verwacht hem. Maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. In de zin van generatie op generatie. In de zin van eeuwig. Of hoe dat maar heten mag. Die zullen de aarde. Let op dat er niet staat hemel. Hè? Niet dat het problematisch zou zijn. Want ja. Maar ja, dan moet ik weer zo'n verhaal ophangen meteen. Hè? Als het gaat over de hemel, is dat inclusief de aarde. Omdat de hemel geacht wordt hoger te zijn. Nou nee, niet in meters, maar ik bedoel, hoewel dat ook zo is denk ik, maar in de eerste plaats in de hiërarchie. Dat wil zeggen, het lagere ligt in het hogere besloten. En als men de aarde erfelijk bezit, dat is mooi meegenomen. Maar als men een erfenis zou hebben in de hemel, en wij als gelovigen uit onze bedeling hebben dat voor ons, wordt een erfenis bewaard in de hemel, een hemelse erfenis als zodanig, dan zit de aarde bij in. Omdat het hoger is dan. Dus dat doet er verder niks aan af. Het is niet wat anders. Je kunt niet zeggen, dit gaat niet over de gemeente, het gaat alleen over Israël. Want die zouden toch op aarde leven in de toekomst, in de 1000 jaren. En daarna op een nieuwe aarde. Of eventueel de overige volkeren. Dat is allemaal wel zo. Maar de gemeente heeft niet alleen aarde, maar ook een hemelse positie. En de aarde is daaraan ondergeschikt en zit daar dus bij in. Heb u dat? Ja, waarschijnlijk zo. Vooruit dan. Ik zoek een voorbeeld, maar het wil me niet binnenschieten. Ja. Ja. Nou ja, ik heb hem. Ik heb hem, eindelijk. Hè. U weet toch dat in de tijd die tak van de familie van de Oranjes, ons koningshuis, uitstierf. Ik weet niet meer bij wie dat precies was. De prins, hoe heette die toch? Die verdronk, geloof met paard en al, of wat het maar was. Ja, is dat zo? Hm. Nou, hij zou best Willem heten, dat had ik ook wel gegokt. Maar het rugnummer, dat die ontschiet mij die dingen.
Hij viel van zijn paard, maar die andere verdronk. Dat is Willem Friso. In het Hollands.
Wie was dat?
Dan moet ik hem zo uitleggen. Dat was Willem Friso, die verdronk.
Is die verdronken? Oh, dan heb ik een verkeerd voorbeeld. Dan heb ik het verkeerde. Dan moet ik een ander voorbeeld bedenken. Hoe dan ook, de tak van de familie stierf, niet door verdrinking, dus volgens onze broeder. Oké, de tak van de familie stierf uit. En toen moesten ze ergens anders een erfgenaam vandaan halen. Iemand die een beetje familie was, zal ik maar zeggen, laten we zeggen, de Oranjes, of hoe ze maar genoemd werden, van Oranje, Nassau en nog zo het een en ander enzovoort. En toen hebben ze een prins gehaald uit Friesland. We zeggen wel eens wat beroerds van de Friese, maar we hebben een Friese koninklijke familie. Dat was Jan Willem Friso. Ze hebben dan nog steeds de Prinsentuin, geloof ik, in Leeuwarden enzovoorts. Die man was dus prins daar in Friesland, maar toen werd hij ineens gepromoveerd. En toen kreeg je heel Nederland onder zich. Was hij toen Friesland kwijt? Nee, nou dat bedoel ik. That's it. Het is een promotie. Het lagere, want Friesland is duidelijk het lagere. Ja. Nou ja, goed, enzovoort. Hè. Verzin nog een paar voorbeelden en kleuren plaatjes. Vooruit maar weer. Hè. Die de Heere verwachten zullen de aarde erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, niet maar die de Heere verwachten voor de toekomst. Zo van, dan komt hij een keer, daar gaat het niet over. Er staat, die het nu verwachten van de Heer, zo heet dat, ook in goed Nederlands. Hè, die zullen ooit in de toekomst de aarde erfelijk bezitten. Dat op zijn vroegst is bij de wederkomst van Christus, dat is een duidelijke zaak. Maar daar gaat het niet over. En dan vers 10, en nog een weinig in de zin van tijd. Die uitdrukking moet je eigenlijk ook kennen. Moet je ook een keer opvallen dat als er staat een weinig, dat het dikwijls slaat op tijd. En ik zeg dat omdat we zo'n belangrijke tekst hebben in dit verband, die uit Psalm 8, dan wel Hebreeën 2. Gij hebt een weinig minder gemaakt dan de engelen. Toen hebben sommige vertalers het andersom vertaald. En er staat er, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar een klein beetje onder de engelen, dat is bijna goddelijk. Maar slaat op tijd. Voor korte tijd beneden de engelen gesteld, enzovoort. Er zijn veel meer van die schriftplaatsen, hoor. Waar staat een weinig, maar in de betekenis van een weinig tijd. Nog een klein rukkie tijd, heet dat. Is Afrikaans. Nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats. Ga je kijken waar hij voorheen was. Maar hij zal er niet wezen. Hij verdwijnt namelijk. die de Heere verwachten, zullen de aarde erfelijk bezitten. En als je dan zoekt naar de goddelozen, het antwoord is, die zijn er niet. Hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten. Dus de tweede keer dat de uitdrukking hier staat in de psalm. De aarde erfelijk bezitten. En dit is natuurlijk de uitdrukking die door de Heer Jezus letterlijk, helemaal letterlijk, geciteerd werd in de bergrede, in de zaligsprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ik zal even kijken hoe het precies staat in de Statenvertaling. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En een zachtmoedige, dat weet u, hè. Als je zachtmoedig bent, heb je een zacht gemoed. Namelijk een ontvankelijk, zacht. Kan makkelijk iets ingedrukt, iets ingeschreven, iets ingeplant worden. Komt allemaal in de Bijbel voor, namelijk, die uitdrukkingen. Dan heb je een ontvankelijk hart. Met andere woorden, voor zachtmoedigen kun je ook gewoon lezen, gelovigen. Dat kun je trouwens ook lezen voor zalen die hongeren. Maar goed, ik heb Matthäus 5 al weggeslagen. Zalen die hongeren, waarnaar dan? Naar het woord van God uiteraard. Enzovoort. Al die zalensprekingen zouden net zo goed hebben kunnen beginnen met zalig de gelovigen. Zalig degenen die ontvankelijk zijn voor dit woord. Zalig de gelovigen. Zij zullen de aarde, het aardrijk staat er via het Grieks van Matthäus 5. Zij zullen het aardrijk erfelijk bezitten. En voor ik er niet aan toe kom, wijs ik u maar op vers 18. Het laatste deel van het vers. Hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. En daarna vers 22. Want zijn gezegenden, de zachtmoedigen, de gelovigen, de rechtvaardigen, hoe ze maar heten, zijn gezegenden, zullen de aarde erfelijk bezitten. Maar zijn vervloekten, want dat is het tegenovergestelde van gezegenden, zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. En dan vers 29. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid, onbeperkt, daarop wonen. En dan vers 34. Wacht op de Heere, die uitdrukking kennen we inmiddels. Wacht op de Heere, verbijt hem. En houd zijn weg. En hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten. Dus er staat 1, 2, 3, 4, 5 keer de aarde erfelijk bezitten. En 1 keer in vers 18 hun erfenis. Dat is die aarde dus. Zal in eeuwigheid blijven. Met opzet spreek ik nou even hoofdzakelijk over wat de gelovigen toegezegd wordt. Zij zullen de aarde erfelijk bezitten. En dan vers 11, het laatste deel van het vers. En zich verlustigen. Wij zouden ons verlustigen in de Heere. Dat was vers 4. En nu staat er zich verlustigen over grote vrede. Je mag eruit afleiden, lijkt mij, dat het betrekking heeft op de vrede van het verbond des vredes, dat in het Oude Testament een paar keer genoemd wordt, namelijk het nieuwe verbond. Dat heet immers mijn eeuwig verbond des vredes. In de theologie maakt men gebruik van de andere uitdrukking, het genadeverbond. Maar trek je daar niet al te veel van aan, want die term wordt te pas en te onpas gebruikt. Te pas geeft niks, maar te onpas is toch wel lastig. Maar de uitdrukking in het Oude Testament is niet genadeverbond. Het nieuwe trouwens eigenlijk ook niet, hoor. De uitdrukking is verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. Tot in Efeze 4 aan toe. Bewarende de geestelijke eenheid door de bond, de band staat er, in de vertaling, des vredes. Nog steeds gewoon dat nieuwe verbond. Waar vrede is, omdat de vijand definitief teniet gedaan is. En dan is het pas echt shalom. Ja, het is een beetje wrang om erop te wijzen dat als men in het Hebreeuws elkaar groet, dan roept men vrede. De Bijbel zegt, ja, ze roepen vrede omdat er geen vrede is. Precies. Maar die vrede komt ooit een keer uiteraard door de vredevorst. Dat wil zeggen, wanneer ook over hen in het bijzonder het nieuwe verbond aanbreekt. En dat gebeurt alleen als men eerst tot geloof komt. Dat is nog toekomst. Ze zullen zich verlustigen over grote vrede. Vers 12. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knerst over hem met zijn tanden. Je kunt natuurlijk, het kan je natuurlijk opvallen dat die termen in enkelvoud staan. Hè? De goddeloze en de rechtvaardige. Je kunt dus ook bedenken, het gaat over één specifiek. Een specifieke goddeloze en een specifieke rechtvaardige. Dat is in hoogste instantie natuurlijk ook zo. Want we hebben hier tegenover elkaar staan de Christus en de antichrist. De heer, dan wel de duivel enzovoorts. Toch denk ik dat de algemene gedachte van die psalm gewoon is dat de rechtvaardige als, hoe zeg je die, zoiets, dat clichématige figuur als het ware ons voorgesteld wordt. Hè? Het kan iedereen zijn, maar wordt het enkelvoud genoemd, omdat het om het leven van de individu uiteraard gaat. De goddeloze, wie het ook is, bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knest over hem met zijn tanden. Dat is een algemeen Bijbels beginsel. Of wij dat herkennen in ons leven en om ons heen, dat weet ik niet, dat doet er ook weinig toe. Het is in elk geval een vast Bijbels beginsel, hetgeen wij geïllustreerd vinden, want het zijn niet alleen geschiedenissen, maar vooral ook voor ons illustraties. We vinden het geïllustreerd in de geschiedenis van Jacob en Esau. Waarbij Esau staat voor de religieuze mens, maar niettemin iemand die zijn zegeningen verder niks kan schelen en ze verkwanselt. Maar hij is degene die stikjaloers wordt vervolgens op Jacob, die die zegen wel krijgt, hè? Hoe dan ook. Maar nog voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk dat van Ismaël en Isaac, omdat het gewoon in het Nieuwe Testament als voorbeeld ons wordt voorgehouden. En er staat zelfs een letterlijke uitspraak over in Galaten hoofdstuk 4, vers 29. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En waarbij de uitdrukking naar het vlees geboren zijn ook toegelicht wordt, want het blijkt de aanduiding te zijn van degenen die vasthouden aan de eerste beginselen der wereld, het vlees. Inclusief de Mosaïsche wet, overigens. Want dat is het verband van deze Galatenbrief. Er staat dus gewoon dat Ismaël een beeld was van degene die onder de wet leefde. Esau ook, en daarmee van het Jodendom tot vandaag. En daarna vind je de volgende illustratie, maar dan wordt het ook echt geschiedenis in Handelingen, waarbij, waar we ook zijn met de apostelen op reis en onder de prediking van het evangelie, daar is altijd de vijandschap specifiek en in de eerste plaats van de Joden. Nou goed, terug naar Psalm 37. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardige en hij knerst over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem. Dat wil zeggen, neemt dat ook niet echt serieus. Lacht hem uit. Omdat hij de toekomst kent. U weet hoe dat is toch met het heden? Het heden heet de waan van de dag. Het is zoiets als dat je met een loop, zal ik maar zeggen, over de kleine lettertjes gaat. Hè. Dan neem je, dus dat moet je gewoon eens proberen. Neem je verzekeringspapier of wat dan ook. Zijn altijd kleine lettertjes. En die kan je zo niet lezen. En dan ga je met een loop zo eroverheen. En dan komt er letter voor letter onder je loop door. Groot. Zeer groot. Maar als je verder gaat, verdwijnt hij weer. Zo passeert ons leven. Het heden zien wij sterk vergroot. Veel te dichtbij. En dus vertekend. Dat weet u ook, hè? Dan zie je van die lui die worden geïnterviewd op televisie. En die zien er toch lelijk uit. Wat een lelijke kop hebben die mensen. Ja, dan komt dat ze met een camera op 10 centimeter voor hun gezicht staan. Met een groothoeklens, weet je wel. Dus geen gezicht. Geen gezicht heb je dan. Dus onthoud dat, hè? Portretten fotograferen op een meter of 3 minstens afstand. Hè? En geen groothoeklens gebruiken. Het ziet er niet uit. Ik krijg er een grote neus van. Dus advies, Vos. Ja, nou, we zitten.
Ik kijk altijd even.
Niet dicht bij de camera komen. Oké. Doe maar weer. Maar dat heet de waan van de dag. Dingen schijnen belangrijk te zijn enzovoorts. En ja, oké, dat is misschien op het moment dan ook belangrijk. Dat weet ik nooit zozeer. Ik weet wel, als je een paar dagen wacht, dan is dat weer voorbij, dan is dat klein, dan verdwijnt dat in de vergetelheid. En vraag het maar aan een journalist, hè. Dat zijn de jongens die die achterkanten van die advertenties voor moeten schrijven. Voor de dagbladen, niet waar? Ja, zoiets. En nou ja, u weet waar de krant dan morgen is. Tegenwoordig niet meer, maar het zit bij het oud papier. Maar u weet waar zo'n ding vroeger bleef, hè. Dat is de krant van gisteren, dus daar heb je dan, wat heb je er dan? Heb je lak aan dan, hè? Zal ik maar zeggen. Nou goed, dat bedoel ik maar. Dan is het oud nieuws of inmiddels achterhaald of het lijkt ineens niet meer belangrijk enzovoorts. Nou, zo werkt dat. Dat is de waan van de dag. En wat vandaag dan belangrijk schijnt, dat is zo belangrijk niet meer als men het kan relativeren. Terugbrengen in de juiste proporties, want die bewogen dagen, zal ik maar zeggen, om bij de fotografie te blijven dan, die bewogen dagen, zal ik maar zeggen, ja, als je die dagen ziet te midden van alle andere dagen die gepasseerd zijn, dan vallen ze helemaal niet op. Betekent niks. En vooral niet als je zo aan het lezen bent en je weet waar het naartoe gaat. Je weet hoe het af gaat lopen. Dan weet je, ja, dat lijkt ernstig, maar wij weten dat het toch goed komt. Toch? Ik heb wel eens vaker gepubliceerd dat ik altijd de eerste laatste bladzijde van een boek lees. Want ja, als het niet goed afloopt, dan wil ik het niet lezen. Hè? Dan blijf je met een kater zitten, ik heb er al 2. Oh nee, laat maar zitten. Maar dan wil je het niet lezen, je moet eerst weten hoe het goed afloopt. Maar het nadeel daarvan is dat de spanning niet meer zo hevig is onderweg, zal ik maar zeggen. Maar als het goed boek is het ook goed geschreven, is de moeite van lezen waard. Nou goed, noem eens een voorbeeld, dat weet ik zo gauw niet. Nou ja, de Bijbel, hè? Toch? Loop goed af. Voor de gelovigen, voor degene die die Bijbel ook daadwerkelijk lezen, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Maar van Gods standpunt, de Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. Dat wil zeggen, dat oordeel komt toch, het houdt een keer op. Dat is letterlijk wat vele malen herhaald wordt in deze psalm, wat ik tot nog toe overheen gelezen heb. Het houdt een keer op met die goddelozen. En daar gaat het dus om, hè. Lees je psalm 2, waar dan staat de Heere zal hem zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan staat er ook bij waarom. Er staat omdat ze proberen om de macht aan zichzelf te trekken over de wereld, over de volkeren. Maar de Heer lacht, want zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Met andere woorden, dat is al lang gebeurd en er is niks meer aan te doen. Het is al gebeurd. Precies zoals Paulus het predikt in Handelingen 17 in Antiochië. Hij zegt, God heeft, het was de bedoeling dat God door één man de hele aardbodem zou oordelen. En voor dat doel heeft hij die man inmiddels uit de dood opgewekt. En in de toekomst zal hij doen waartoe hij in het verleden werd opgewekt. Die dingen staan vast. Dus niet meer te achterhalen, niet meer terug te draaien. Gedane zaken nemen geen keer. Zo is het. En wij weten, wij kennen die afloop ook. En u weet wie het laatst lacht. Lacht het best, precies. De Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. Daarom is het voor ons ook van belang om ook ons bezig te houden met de eschatologie. Ik bedoel dus met de toekomst, met de onvervulde profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus en de omstandigheden daar enzovoort. Moet je die dingen allemaal weten? Nee, je kunt zonder, maar als je die dingen weet, dan richt je je ook inderdaad op die toekomst. En daar gaat het om, hè? Wij zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk een verleden, in ieder van ons. Maar ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, vroeger had ik een verleden, maar dat was voor mijn bekering. Maar nu heb ik een toekomst. En dus richten wij daarop, hè? Goed. Vers 14, de goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen. Ze zijn gemobiliseerd. Om de ellendige en nooddruftige neder te vellen, om te slachten die oprecht van weg zijn, maar hun zwaard zal in hun eigen hart gaan. Dus ook wat de Bijbel zegt, wie het zwaard hanteert zal door het zwaard vergaan. En hun bogen zullen verbroken worden. Zodat ze geen kracht meer hebben. De boog is de uitdrukking van kracht. Hè? Maar als ze breken, dan is het gebeurd. Een klassiek symbool. In, ook buiten de Bijbel zal ik maar zeggen. Een boog. Hè? Legendarische, die bogen die niemand kan spannen. Zoveel kracht zit er al in. Dus ze kunnen ze niet meer bedienen. Hè? En degene die dan wel die boog kan spannen, die mag met de prinses trouwen. Of zo. Zoiets dan. Hè? Dat idee is het. Hè? Klassiek, hun bogen, hun kracht zal verbroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft. Ik ben geneigd dit ook af te zwakken en te zeggen, nou ja, schijnt te hebben of lijkt te hebben. Afhankelijk van onze eigen omstandigheden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden. Waarbij die armen staan niet voor die. Staat niet voor armen van geest of armen in financieel of materieel opzicht, uiteraard. Maar de armen in de zin van de boog, de kracht. Hè? Armen staan voor kracht. Vandaar dat het woord armee, ons woord arm, in het Frans weer staat voor het leger. In Nederland trouwens ook vooral in de omgeving van Den Haag, maar dat doet er nou niet toe. Arre, de kracht. En arms in het Engels zijn wapens. Hè? En zelfs legeronderdelen, want die heet ook arms. Hè? De armen, de kracht, de armen der goddelozen zullen verbroken worden, net als die bogen uit vers 15. Maar de Heere ondersteunt is dus de kracht der rechtvaardigen. Die goddelozen moeten alles doen in eigen kracht, maar wij rechtvaardigen, wij gelovigen, leven uit de kracht Gods. En uit de kracht van zijn genade, want zo heet dat ook in het Nieuwe Testament. Hè? De Heere kent de dagen der oprechten en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Dat wil zeggen, de Heer leeft met ons mee, gaat met ons mee. Om zo te zeggen, en zorgt voor ons. In talloze schriftplaatsen, in Oude en Nieuwe Testament, waar dat staat. De bekendste voor ons is wellicht, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, enzovoorts. Maar de Heer heeft er weet van, heeft er deel aan, want dat is wat kennen is. En hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Dat is die voor ons, die uit 1 Petrus 1 vers 3. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis. Die voor ons bewaard wordt in de hemel. En het volgende vers zegt dat ook wij bewaard worden voor die erfenis. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 ongeveer. Vers 19, zij zullen niet beschaamd worden. In de kwade tijd en in de dagen des hongers zullen zij verzadigd worden, omdat de Heer voor ons zorgt. Maar de goddelozen zullen vergaan, niet vergaan hoor, zover komen ze niet. Zullen vergaan, dat moeten we platter uitspreken. Hè? De goddelozen zullen vergaan en de vijanden des Heren zullen verdwijnen. Als het kostelijkste der lammeren, de verwijzing is naar het vet van lammeren, dat schijnt meteen weg te smelten op het altaar, is het idee. Met de rook, met de damp, met de rook zullen zij verdwijnen. Het gaat in rook op, stelt niet zoveel voor. Vers 21, de goddeloze ontleent en geeft niet weder. Dat is op zichzelf gericht en hij pakt wat hij pakken kan. Maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Dat is andersom. Waarom ook niet? Rechtvaardigen, ook in oud-testamentische tijd, leefden uit de genade Gods, uit wat God gegeven heeft. En daarna onder het motto, we hebben het om niet ontvangen. En dus geven wij ook om niet. Waar de Heer voor ons zorgt, kunnen wij ons nogal veel permitteren. En waar wij leven uit wat God geeft, is het niet meer normaal dat wij ook geven aan anderen. Want zijn gezegenden, we kunnen ons wat permitteren, want zijn gezegenden, zijn wij, wij worden door de Heer gezegend. Zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten. Daar kom je nooit vanaf, jongens. He? Dat kun je niet weggeven, zal ik maar zeggen. Dit is wat ons beloofd is. Maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. Vers 23. De gangen van die man worden van de Heere bevestigd. En hij heeft lust aan zijn weg. De Heer heeft lust aan de weg die de rechtvaardige gaat. En die gangen, dat is die weg, worden door de Heere bevestigd. Dat wil zeggen vastgemaakt. Betrouwbaar gemaakt. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. He? Wat is dat, de laatste vers van de brief van Judas, geloof ik? Het Nieuwe Testament. Hem die machtig is u van struikelen te bewaren. Zo is het maar net. En aan het eind van zijn leven stelt David vast, ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Het ging twee keer hetzelfde is natuurlijk. Hij zegt, de Heer heeft altijd gezorgd voor de rechtvaardige. De Heer laat hen niet in de steek, doet hen niet omkomen, of wat dan ook. Zorgt voor hen. De ganse dag ontfermt hij zich en leent. In de zin van, geeft en zijn zaad is tot zegening. Dat slaat dus op die rechtvaardige. De ganse dag ontfermt hij zich en leent. In de zin van, geeft weg, ontfermt zich over anderen. En zijn zaad, dat wil zeggen dat wat zijn leven voortbrengt, dat zijn niet meteen zijn kinderen hoor, overigens, in dit verband. Maar het is de vrucht van het leven van de gelovigen, is tot zegening. Wijkt af van het kwade en doe het goede. Dat zijn woorden die we geciteerd vinden in Romeinen 12. Wijkt af van het kwade, hangt het goede aan, enzovoorts. Wijk af van het kwade, doe het goede en woon, blijf in eeuwigheid. Dat is het resultaat daarvan. Want de Heer heeft het recht lief en zal zijn gunstgenoten niet verlaten. In eeuwigheid worden zij bewaard, dat wil zeggen onder alle omstandigheden, in elk geval. Voor zover dat woord in eeuwigheid niet gewoon een tijdsaanduiding is. In eeuwigheid worden zij bewaard, maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid en zijn tong spreekt het recht. Dat is omdat vers 31 de wet zijn schots in zijn hart is. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, heet het in het Nieuwe Testament ongeveer. En waar het hart gevuld is met het woord Gods, de wet Gods, de Torah staat er, het woord Gods. Daar zal die mond ook dat woord van God spreken en dus wijsheid vermelden en recht spreken. En zijn gangen zullen niet slibberen. Of dat woord nog in het woordenboek staat, weet ik niet, maar... slibberen. Glibberen of slippen? Slibberen. Er zal niet uitglijden, staat er. De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden, maar de Heer laat hem niet in zijn hand. Dat wil zeggen, de rechtvaardige komt niet terecht in de hand van de goddeloze, en indien toch, dan zal de Heer daaruit verlossen. En hij verdoemt hem niet als hij geoordeeld wordt. Het is wat onduidelijk wat hier staat, maar wat er letterlijk staat in zo'n zin. Maar binnen het kader van de psalm mag dat niet al te moeilijk zijn. Hè? Een gelovige kan dan wellicht in de netten terechtkomen van de goddelozen, om zo te zeggen, vermengd van de duivel. Maar de Heer zal dat niet toelaten. Als iemand oprecht is van hart en trouw is aan de Heer enzovoort, zal de Heer zorgen. Wacht op de Heer, staat er nu opnieuw, vers 34. Wacht op de Heer en houd zijn weg en hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten. Let op verhogen, dat kan slaan op Israël. Dat verhoogd zou worden in de koninklijke positie van een volk van koningen en priesters in de toekomst. Maar het kan natuurlijk ook slaan op de gemeente in dezelfde zin, maar dan ook nog verhoogd naar een hemelse positie. Een positie boven Israël. Wacht op de Heer en hij zal u verhogen. En gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Vers 35, ik heb gezien een gewelddrijvende goddelozen, een krachtige goddelozen, die zich uitbreiden als een groene inlandse boom, als een boom die ergens van nature groeit, is eigenlijk het idee, hoor, die inlandse boom. Hij staat in zijn eigen biotoop en groeit daar vanzelf, in tegenstelling tot uitlandse bomen. Ja, die moet je speciaal verzorgen, anders houden ze het niet in ons klimaat of in onze biotoop, weet u wel. Maar dit is een boom die van nature groeit in zijn eigen biotoop en sterk wordt. Maar staat er, hij ging door. Dat betekent gewoon, hij passeerde. Bij King James staat, wat staat daar?
He passed away.
He passed away, precies, dat bedoel ik. Dat staat er dus. Hij passeerde, hij verdween. En to pass away is in Engelse uitdrukking niet alleen voor passeren, maar ook voor doodgaan, hè? Dat weet u. Hè? Een eufemisme daarvoor. Ja. He passed away. Maar hij ging door, he passed away. En zie, hij was niet meer. Hij was niet, staat er eigenlijk. Hij was er niet meer. En ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. Dat hebben we in het begin van de psalm ook gelezen. Hè? Zijn weg en je zoekt hem, maar je vindt hem niet. Precies. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die oprechte of vrome man zal vrede zijn. Ook teruggrijpend naar de grote vrede uit vers 11. Zoals de voorgaande uitdrukking terugverwees naar vers 10. Gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal het niet zijn. Is hetzelfde als ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. Het loopt enigszins parallel hier. En zo hoort het ook. Vers 38, maar de overtreders worden tezamen, in de zin van zonder uitzondering, gezamenlijk. Zij worden tezamen verdelgd, weer een ander woord. Het einde, dat wil zeggen, het einde der goddelozen, bedoeld is de toekomst der goddelozen. Hè? Dat waarheen ze onderweg zijn, dat is het einde, het doel. Wordt het ook vertaald. In dit geval krijgt het de betekenis gewoon van de toekomst. Het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Ze komen nergens terecht. Nee, niet ergens. Nergens. Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heere hun sterkte ter tijd van benauwdheid. En de Heere zal hen helpen en zal hen bevrijden. Hij zal ze bevrijden van de goddelozen en zal ze behouden. Daar staat gewoon de naam van Jezus, hè? Dat weet u, hè? Behouden. Yeshua staat er. zaligmaker. Hij zal ze behouden, want zij betrouwen op hem. We nemen de draad weer op, opnieuw in vers 2. Waar over de goddelozen staat: als gras zullen zij plotseling haast worden afgesneden. En als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Waar het nou om gaat is om die werkwoorden die gebruikt worden om het oordeel over de goddelozen te beschrijven. En ik zeg maar meteen wat mijn conclusie is. Niet alleen uit deze psalm, maar ook uit heel wat andere schriftplaatsen. Namelijk dat precies zoals hier staat de goddelozen zullen verdwijnen. Vroeg of laat, vermoedelijk laat, maar ze verdwijnen. En ik moet het dan toelichten, anders begrijpt u het nog niet. Ik bedoel dat ze uiteindelijk ophouden te bestaan. Niet alleen zijn ze hier dan niet meer, ze zijn daar, wherever. Ze zijn daar ook niet meer, zij zijn nergens meer. En dat staat er ook menigmaal, al leest men er gemakkelijk overheen. Want u weet hoe dat is. En ik ben me dat ook heel goed bewust. De meerderheid van het christendom heeft de indruk of gelooft, of zegt te geloven... dat op een of andere wijze de mens sowieso onsterfelijk is, in de zin van dat hij, de mens, nooit ophoudt te bestaan, wat vreemd is, want men gelooft wel dat de mens een begin heeft, maar men gelooft niet dat de mens een eind heeft. En dat zoals de gelovigen de eeuwigheid door zullen brengen in het hiernamaals, dat men gewoon de hemel noemt, zo gelooft men dat de goddelozen diezelfde eeuwigheid, die onbeperktheid om zo te zeggen, doorbrengen. Hoewel je dat woord ook niet kunt gebruiken, doorbrengen, want je komt er dan niet door. Hè? Maar zich zullen bevinden in de poel die daar brandt van vuur en sulfur. Toch moet de eerste reactie zijn bij zo'n uitspraak, maar we hebben niet de tijd om dat nu op te zoeken. Bij zo'n uitspraak over de in de poel die brandt van vuur en zilver. De eerste reactie moet zijn: dan verdwijnen ze daarin dus definitief. Dat is hun definitieve einde. En als u weet hoe dat is in een poel, als u weet hoe het is in een poel van vuur en zilver, dan raad ik u aan eens te gaan kijken naar waar vroeger Sodom en Gomorra gelegen hebben. Die kan men immers niet terugvinden, zogenaamd. Maar ze zijn er wel. He? Alleen het is verbrand. Er is van die steden inderdaad niks over. En ze zijn in de Bijbel model voor, onder andere, het eeuwig oordeel. Sodom en Gomorra. Enzovoorts. Het is verbrand en het houdt op te bestaan. Dat is wat het is. Normaal gesproken en tenzij anders vermeld. Wij vinden ooit in de Bijbel overigens een keer dat mensen terechtkomen in een vurige oven. En ze overleven dat. Dat was in de geschiedenis van Daniel. Nou ja, van zijn drie vrienden heet dat, hè. Maar dat betrof gelovigen. Maar niet ongelovigen. Ik hoop dat die ook duidelijk is, hè. Goed. Wat staat hier? Zij zullen worden als gras worden afgesneden. Maar wat er afgesneden wordt, dat verdwijnt daarna. Gras ook. Gras blijft niet bestaan als je het afsnijdt. Toch? En als groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Het is trouwens aardig dat als er staat ze worden als gras afgesneden, is dat werkwoord, dat betekent inderdaad afsnijden, maar het wordt ook gebruikt voor besnijden. De besnijdenis namelijk, maar de besnijdenis is de uitbeelding van het wegnemen van de oude schepping als zodanig. Dat woord wordt hier gebruikt. Je kijkt naar Erwin Vos, want die heeft er een proefschrift over geschreven of zo. Hè? Die is van die beweging, zeg maar, hè. Goed. En als groene grasscheutjes zullen zij afvallen, staat er vervolgens. Dat is wat het woord betekent. Afvallen, afwijken. Ook in de zin van gek worden. Dwaas worden. Maar dat waren ze in zekere zin al. Nabal staat er. Kent die man uit de Bijbel die zo heet? Nabal. Die spoorde niet. Nee. Uit de geschiedenis van David was dat, die Nabal. Dan hebben we in vers 9, want hier komen de sterkere termen. Daar staat, want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Dat is de uitdrukking ook uit Daniël 9, vers 25, denk ik. Na 69 weken, of hoeveel het er maar waren, totaal 69 weken, zal de Messias uitgeroeid worden, staat er dan. En dat corrigeren we altijd en zeggen we, dat betekent afsnijden. En dat is wat het is. Afsnijden. Maar de traditionele vertaling, in de Statenvertaling, is altijd die van afsnijden. Met als consequentie wegdoen. In vers 10 lezen wij, en nog een weinig en de goddeloze zal er niet zijn. Daar zitten ook problemen aan die vertaling. In de eerste plaats dat woordje er, dat moet u gewoon leren. Van er, dat is niks, hè? Dat weet u. Hè? De er bestaat niet. Dus je leest, de goddeloze zal niet zijn. Niet zijn, maar het zijn in het Nederlands twee woorden. Maar het is één woord in het Hebreeuws en wij kunnen het niet met één woord naar het Nederlands vertalen. En als het toch gebeurt dat het naar één woord vertaald wordt, dan vertaalt men alleen niet. Want dat is voor de hand liggend, want het werkwoord zijn wordt in heel wat talen met groot gemak volkomen weggelaten. Wat ik probeer uit te leggen is dat hier een werkwoord gebruikt wordt dat in zichzelf negatief is als één woord. Bij ons is er ontkenning. Er zal niet zijn. En de toevoeging er niet zijn suggereert dat als hij dan er namelijk hier niet is, is hij daar. Of als hij er daar niet is, dan is hij misschien hier. Maar wat er staat is, hij zal niet zijn. Niet zijn als één woord. En wij hebben daar niet een woord voor. Maar het Hebreeuws wel. Ayin. Niet zijn, niet bestaan. Betekent het. De goddeloze is niet. Zal niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal niet. Dat is wat er staat. En we moeten ons daar bewust zijn. In de vertaling wordt zo'n uitdrukking veel zwakker. En de laatste graden, wij hebben er geen uitdrukking voor. Dus we kunnen het niet zo sterk zeggen als dat het Hebreeuws het zegt. Het is niet. Not to be is het dus. Zoals de bekende profeet Shakespeare gezegd heeft. Nee, dat komt voor in een klassieke, hoe heet zo'n ding? Retoriek van ik geloof van Louis Armstrong op een van zijn platen. Er wordt een draak gestoken met de prediking enzovoort. Hè? En die heeft het over de big prophet Shakespeare, die dan iets gezegd zou hebben enzovoort. Maar goed, aangeven dat heel wat predikanten ook niet weten waar ze het over hebben. Dat is eigenlijk de bedoeling van. Maar die even terzijde. De goddeloze zal er niet zijn, men zal acht nemen op zijn plaats, maar hij is er niet. Dat is vers 10 en dan vers 13. Opdat ik er geen een zou overslaan. De Heere belacht hem, want ziet dat zijn dag komt, zijn oordeel komt. Zoals gezegd, gaat over licht, maar daarmee ook over hitte. Het woord dag, het Hebreeuwse woord dag, yom, heeft als grondbetekenis namelijk hitte. De hittigheid zijn storen, zei het elders in de Bijbel. En dan vers 15. Ze hebben een zwaard uitgetrokken en een boog gespannen. Maar hun zwaard zal in hun lieder hard gaan. Normaal betekent dat zij sterven en dus ophouden te bestaan. Dat is de normale betekenis, hoor. Dat niet helemaal letterlijk klopt, dat is zo. Want de Bijbel zegt dat degenen die gestorven zijn, niettemin alsnog voor de grote witte troon, voor de troon van God, zullen verschijnen, om als ongelovigen vervolgens te verdwijnen in de tweede dood, dat is de poel des vuurs. En daar verdwijnen ze dus wel degelijk definitief. Je kunt alleen theoretiseren, maar het is niet smakelijk om erover te spreken. Je kunt alleen theoretiseren over hoe lang ze branden dan nog. Maar dat, ja. Toch? Maar ze verdwijnen daarin. Hun bogen zullen verbroken worden. Vers 17, de armen der goddelozen zullen verbroken worden. En dan vers 20. Maar de goddelozen zullen vergaan. Dan krijg je weer een andere uitdrukking. Hoewel het een woord is dat wij min of meer ook kennen. Het is het Hebreeuwse abad. ABD, abad. Ik heb het nagekeken. Officiële vertaling is to perish, to vanish. Maar wij kennen, verdwijnen dus, hè? Vergaan, het is goed vertaald, vergaan. Vervagen, vanish kan ook nog. Maar in ieder geval, ze verdwijnen. Maar wij kennen het woord uit het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over iemand die genoemd wordt Abaddon. Dat komt van Abad, dat is in Openbaring. Ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk. Abad. Hij wordt niet alleen genoemd Abaddon in het Grieks, hij wordt ook genoemd Apollyon. En dat komt van het Griekse Apollumi. Dat is meestal vertaald met verloren gaan. Verderf. En de verklaarders zeggen dus ook, hij heet Abaddon of Apollyon. Zijn Hebreeuws en Griekse woorden voor het verderf. Je kunt dus ook vertalen met, maar de goddelozen zullen verderven. Verdwijnen. Wegrotten. Zoiets. En als het snel gebeurt. Nee, het is niet smakelijk, maar ik zeg het toch maar. Als het snel rot, dan spreken wij trouwens gewoon over vuur. Dat is een erg hevige vorm van rot, toch?
Openbaring 9, vers
11. Openbaring 9, vers 11. Ja, het gaat over die put des afgronds. En hebben we tot een overste over zich. Abaddon. Apollyon, het verderf, ja. Dat is dit woord, de goddelozen zullen vergaan. Abad. Daarna krijgen wij vers 20 nog steeds. Met de rook zullen zij verdwijnen, als rook, kan ook. Gelijk de rook zullen zij verdwijnen. Daar hebben we nog zo'n ongezellig woord. Kala in het Hebreeuws. Dat betekent letterlijk completeren, voltooien, beëindigen. Maar het normale Nederlandse woord is afmaken. Completeren, dan is het af. Hè? Voltooien, dan is het af. Beëindigen, dan is het ook af. En dat heet dus afmaken. Dat gebruiken wij voor als wij van onze huisdieren af willen, zal ik maar zeggen. Laten we ze afmaken. Maar het woord betekent gewoon een einde maken aan het leven. Dan is het voltooid, beëindigd enzovoort. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. De vijanden, dus heren, zullen, staat er verdwijnen. Maar voor mij mag je het vertalen, het zullen afgemaakt worden. Alleen dat klinkt dan zo grof. Maar als je de fundamentele betekenis kent, dan kun je daar vrede mee hebben. Hè? Het wordt beëindigd, voltooid.
Waarom worden ze in vers 20 dan toch als het kostelijkste der lammeren aangeduid?
Als het kostelijkste is een term ter aanduiding van het vet der lammeren. Vet wordt.
Ja, kostelijk is ook. Ja.
Nou ja, hoe kostbaar het misschien ook is, ja. Het verdwijnt in het vuur. Het is goede brandstof, hè, vet. Ja. Ze zullen met de rook verdwijnen. Afgemaakt worden dus. Gecompleteerd worden. En de term staat hier in dit vers dus. Twee keer. Eén keer abad en twee keer kala. Eén keer vergaan en twee keer verdwijnen. Daarna vers 22. Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. Die hadden we al. Karat. Afsnijden. En dan vers 28. De Heere heeft het recht lief en zal zijn gunstgenoten niet verlaten. In eeuwigheid worden zij bewaard. Maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. Zelfde term weer. Afgesneden in de zin van uitgeroeid in de zin van weggedaan. En dan nog een keer dezelfde uitdrukking in vers 34. Wacht op de Heer en houd zijn weg en hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten. Gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Daarna hebben wij nog vers 36, maar hij ging door, he passed away, zeggen de Engelsen. En voor hem moet die uitdrukking helemaal duidelijk zijn, als eufemisme voor sterven, verdwijnen. Een voorbijganger. En dan, hij ging door en zie, hij was er niet. En toen vonden de vertalers het nog weinig, toen hebben ze het woordje meer erachter gezet. Ja, oké. Maar het is hetzelfde begrip ayin, het woord voor niet bestaan, not to be. Dus als in vers 10 twee keer, diezelfde uitdrukking staat er. En zie, hij was niet. Het bestond niet, überhaupt niet, nergens. En voor de duidelijkheid staat het er ook hier weer achter. En ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. Letterlijk staat dat later in Openbaring. Over de hele oude schepping. Maar geen plaats is voor die meer gevonden. Toch? Weg. Wat is er daarmee gebeurd? Nou, daar staat, dat is Openbaring 20. Hè? Kijk naar Frits, maar dat zal wel goed zijn. Openbaring 20, hè? Links onderaan de bladzijde. Daar staat, ik zag de oude hemel, oude aarde, die vloden voor het aangezicht des Heeren en geen plaats voor die is meer gevonden. Maar u weet toch wat er met die oude schepping gebeurt? Die zal verbranden. 2 Petrus 3. De elementen zullen branden en vergaan in die grote dag Gods, enzovoorts. De hemel en aarde die nu zijn, worden ten vuur bewaard, enzovoorts. En waar gaan ze dan naartoe? Naar de poel des vuurs en blijven ze daar eeuwig bestaan of zoiets? Nee, die houden op te bestaan, verdwijnen. Zoals het vuur daar doet, hè? Hout, hooi en stro, dat verbrandt, dan vind je het niet meer terug. Wat je nog terugvindt, is de speld in de hooiberg. Wat je terugvindt is goud, zilver en kostelijke stenen. Als het vuur eroverheen is gegaan, dan blijft alleen over goud, zilver en kostelijke steen als uitbeelding van het werk Gods door deze oude schepping heen. En ook in het bijzonder geldt datzelfde beeld in 1 Korinthe 3 voor uw en mijn leven. Waar staat dat onze werken door het vuur beproefd zullen worden? En daar vind je dat beeld van hout, hooi en stro, dan wel goud, zilver en kostelijke stenen. Maar het verdwijnt daar. Uiteraard.
Nou, als we hier in Psalm 1 staan, want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.
Ja, precies, ja. Precies. Houd op. Stopt ergens. Daar zal datzelfde woord voor vergaan wel gebruikt zijn. Als in vers 20 hier, abad. Maar dat weet ik uit mijn hoofd niet. Dan hebben wij nog vers 38. Tot slot. Maar de overtreders worden tezamen verdelgd. Shamat in het Hebreeuws. Volgens mijn woordenboek. Nou ja, volgens Hirsch. To destroy, to exterminate. Dat lijkt me toch duidelijk. Het verdwijnt definitief. Wordt uitgedelgd. En dat staat verdelgd. Alsof het onkruid is. Het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Daar komt het woord karat weer terug. Wordt afgesneden. De toekomst van de goddelozen wordt afgesneden. Dat wil zeggen, ze hebben geen toekomst. Enzovoort. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer schriftplaatsen waarin woorden van gelijke strekking staan. En schriftplaatsen waarin de betekenis van deze woorden geïllustreerd wordt. Hè. Daar hebben we nu geen tijd voor, maar anders sta ik het hele onderwerp annihilatie te bespreken. Dat was nou ook weer niet helemaal de bedoeling, want zo heet dat, hè, annihilatie. Dat is officieel een dwaalleer, dan weet u dat. Want Nou ja, ik wil het wel toe. Kijk, het probleem is met dit soort dingen. Kijk, het is voor ons geen probleem. Wij zijn gelovigen en wat er met de goddelozen gebeurt, die verdwijnen op een of andere wijze van hier. En waar ze dan naartoe gaan, liggen wij daar wakker van? Nee, we kunnen ons er toch niks bij voorstellen, dus dat schiet alweer op. Bovendien, de Bijbelse prediking is er een opdat men tot geloof zou komen en dat eeuwige leven zou ontvangen. Dat is de boodschap. De boodschap is niet dat zondaren zullen uitgedeld worden. Maar het is wel een Bijbelse waarheid op zich. Het probleem van het idee van dat de zondaren, de goddelozen, voor altijd zullen pijn lijden van eeuwigheid tot eeuwigheid en hoe dat heet mag, tot in lengte van wat je ook niet kunt voorstellen. En weet je hoezeer dat doet, vuur? Dat is een...
helse pijn.
Dat is helse pijn, ja. Maar dat blijft, wat je er ook van zegt, dat blijft een eufemisme. Dat is niet voor te stellen. Dat is verschrikkelijk. En, nee, goed. Dat geloof me dan. En er zijn altijd mensen die dan zeggen, ja, maar... luister eens. Het kan toch niet zo wezen... Dan begint hij al, hè. Het kan toch niet zo wezen dat de mens die maar enige tientallen jaren leeft, van mijn part wordt hij dan 100 jaar of van mijn part 1000 jaar, dat hij voor altijd durend zo zwaar gestraft wordt voor de zonden die hij in een tijdelijk leven begaan heeft.
Want God is lief.
Want God is lief. Maar de vraag was of het ook rechtvaardig is. Dat staat toch geen verhouding tot elkaar. Dat is ook zo, dat is helemaal geen verhouding meer. Het is tot oneindig, dan heb je geen verhouding meer. En daarna komt men met de suggestie, zou het dan misschien niet toch zo kunnen zijn dat aan dat oordeel ooit een keer een eind komt. Want God is liefde.
Ik lees hier in Openbaring 20, vers 10, de duivel die hem verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers.
Ja.
Alwaar het beest en de valse profeet zijn.
Ja.
En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
Ja.
Dus er komt een eind aan de duivel.
Er komt een eind aan de duivel. Maar kijk, er is één vers, die staat op grond in mijn aantekeningen. Want het is maar één vers. Dat men gebruikt voor dit doel. Daarnaast hebben we vandaag enige gelezen, en ik heb hier nog veel meer bij de hand, waarin staat dat het anders is. Dus dan is er iets mis, dan streep je dat ene vers weg tegen al die andere, of je streept al die versen weg, inclusief deze hele psalm, tegenover dat ene vers, of je komt tot de conclusie dat je dat ene vers dan toch niet leest op de goede wijze. Zo werkt dat, hè? Dat wil zeggen, je leest er iets verkeerds in. Ik heb hier letterlijk in mijn notitie staan, lees ik u voor, want we zijn aan het eind van de avond, ik kan er niet lang over uitweiden nu. Lees ik u voor. Uit mijn notitie, dat de tweede dood geen annihilatie zou zijn, blijkt volgens Schaefer, dat is iemand die ik heel hoog acht, Louis Perry Schaefer, Amerikaan, heeft heel wat hele goede, eigenlijk de enige goede die er bestaat, systematische theologie geschreven, onder andere. Voorwaar de oprichter en directeur van Dallas Theological Seminary, de enige theologische hogeschool waar bedelingenleer onderwezen wordt, tot vandaag. Ik heb het niet zomaar over iemand, het is een autoriteit. En ik heb opgeschreven dat de tweede dood geen annihilatie zou zijn, blijkt volgens Schaefer uit de vergelijking van Openbaring 19 vers 20 en 20 vers 10. Dat is het vers wat u las, die twee versen staan pal achter elkaar. Want zegt hij, na 1000 jaar in de poel des vuurs zijn het beest en de valse profeet daar nog aanwezig. En dat is zijn enige argument. Nou, als je niet anders hebt dan dat, dan... kun je het rustig vergeten. Want wat betekent eeuwig? Staat er, hè? Tot in alle eeuwigheid. Wat betekent eeuwig? Dat betekent allesomvattend. Onbeperkt. Niet noodzakelijk in de tijd, maar ook in de ruimte. Iets dat zich uitstrekt tot over de horizon vanaf hier heet ook eeuwig. Kijk u maar in uw woordenboek. Die geeft u ook, als u een goed woordenboek hebt, geeft u ook voorbeelden daarvan uit de Nederlandse literatuur. Waaruit dat blijkt, hè? Eeuwig zingen de bossen. De eeuwige roker. De eeuwige sigaret tussen zijn lippen. De eeuwige gele graanvelden, of hoe dat maar gebruikt wordt dan. Zoek u het maar eens op, hè. Het is ook iets van uitgestrektheid. En eeuwig vuur betekent maar niet dat het vuur altijd brandt, want het vuur van Sodom is ook uitgegaan. Maar het punt is dat wat erin terecht kwam, er niet meer uitgekomen is en ook daadwerkelijk is verbrand, omdat het vuur ongelimiteerd, onbegrensd, dat is wat eeuwig betekent, ongelimiteerd, onbegrensd. Het vuur heeft ongelimiteerd, onbeperkt zijn werk gedaan. Dat is wat het is. En dus, wat in het vuur komt, verdwijnt. Ook in die uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, en met name deze uit Openbaring 19 en 20. Bovendien het idee van Tjever dat na 1000 jaar dat beest en de duivel en de antichrist daar nog min of meer zouden bestaan. Dat kun je dan gewoon verkeerd gelezen hebben, want er staat weliswaar dat die figuren in die poel des vuurs geworpen wordt, maar er staat niet bij dat dat voor de 1000 jaar gebeurt. Het wordt alleen vermeld voordat de 1000 jaar beschreven worden. Dus je maakt daar gemakkelijk een fout, hoor. Zie? Maar eeuwig vuur wil zeggen alles wat erin komt verbrand, volledig. En dat is het meest merkwaardige van Sodom en Gomorra. Wat je er ziet is bergen enzovoorts, of wat het maar is, maar hopen gips, as. Dat wil zeggen dat de rotsen, alle steen dat er was, is verbrand. Dan krijg je gips. Dat is wat er is. Nou, dat is wat het uitbeeldt. Kortom, er wordt geen plaats meer van gevonden. Dat staat er ook. Gaat niet ergens anders naartoe. Het wordt geworpen in de poel des vuurs. En dat is definitief. Daarom heet het ook de tweede dood. Een moeilijk is het niet. Alleen voor sommigen is dat niet bedreigend genoeg. Je kunt de mensen wel dreigen en zeggen, als je niet tot geloof komt, ben je voor eeuwig verloren. Dan zeggen ze, nou ja, dan ben ik voor altijd weg. Ja, dat vinden ze niet erg. Ze hadden er toch al niet op gerekend, geen rekening mee gehouden. Ze wilden dat ook niet. En als je zegt dat ze dan dus vernietigd worden en de dood dood is, dan zeggen ze ook, daar heb ik wel vrede mee. En toen heeft men uitgevonden van ja, maar dan zul je voor altijd branden en pijn lijden, altijd durend in de poel des vuurs enzovoorts. Ja, om met dat argument mensen tot het geloof te bewegen. En dat soort dingen meer. Heb je wat om mee te dreigen? Maar als u mij vraagt, is dat niet bijbels? Ik heb er nooit een goede grond voor kunnen vinden. Integendeel, wat ik uitgebreid vind, is de ongelovige, de goddeloze zal worden weggedaan. Alles wat niet deugt verdwijnt in het vuur, wordt verbrand. En that's it. Daar moet je niet gering over denken. Ik geloof ook dat mensen loon ontvangen naar werken en dat er dus sprake is van een bepaalde strafmaat op grond van iemands werken en dat soort dingen meer. Maar dat hoe dan ook dat uitloopt in hun totale vernietiging, annihilatie, tot nihil, tot nul maken, ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Geen niet wegneem dat het best kan dat ze 1000 jaar lang branden in het poel des vuurs. Dat is ook geen lolletje. Daar heb ik geen uitspraak over gedaan. Ik heb alleen een uitspraak gedaan over dat ze daar zullen verdwijnen.
Die rijke man en de arme Lazarus, hoe ziet u dat dan?
Ja, dat is niet de poel des vuurs, hè. Waar die rijke man en de arme Lazarus zijn in de eerste dood. Dat is voor de jongste dag. Dat is in het dodenrijk. En je vindt daarin uitgedrukt, het lijkt me beter dan beschreven, je vindt daarin uitgedrukt dat in het dodenrijk van oudsher, want het is gezien vanuit oud-testamentische tijd, er onderscheid is tussen gelovigen en ongelovigen. Niettemin, ook de gelovigen in het Oude Testament gingen net als de ongelovigen naar het dodenrijk. Sheol. Dat is ons woord hel. Niettemin zijn de twee verschillende plaatsen van elkaar gescheiden, staat er door een kloof, wat het maar voorstelt. Maar in ieder geval, het is niet dezelfde omstandigheid, maar het is wel in het dodenrijk. En het wacht, zij wachten daar, al die oud-testamentische gelovigen wachten daar tot aan de jongste dag, wanneer zij geopenbaard zullen worden voor de troon van God. En dan pas zullen de ongelovigen geworpen worden in de poel des vuurs. En die is definitief onder het motto: met de tweede dood is alles uit. Maar afgezien daarvan, ik geloof dat de Bijbel dit soort dingen gewoon expliciet leert. En het is ook mijn eerste reactie tegen de eerste opmerkingen van degene die alverzoening aanhangen. Die komen binnen met altijd branden in de hel, dat kan toch niet zo wezen. Dan zeg ik, nee, dat leert de Bijbel ook niet. Alleen zij leren dan dat ze een poosje branden in de hel en daarna is het wel genoeg geweest. Er komt een eind aan en dan komen ze eruit en dan zijn ze alsnog zalig. Omdat redeneren zij, omdat de Heer Jezus immers gestorven is voor alle mensen, dus dan worden alle mensen behouden. En dat, die dingen die zijn zo naïef, want de mens wordt niet behouden omdat één voor allen gestorven is. Als één voor allen gestorven is, dan zijn alle gestorven. En daarmee allen geoordeeld. Het is net andersom. Wij worden behouden door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Zie? En dat is ook de prediking. God heeft hem opgewekt. Daar is de zaligheid in gelegen. En wie dat afwijst, heeft zijn keuze gemaakt. Ik wil dat leven niet. Nou, dan niet. Er moet alleen nog, de boeken moeten alleen nog afgesloten worden. En dat gebeurt dus op de jongste dag. Waarin de gelovigen in het algemeen gesproken, ik heb het niet specifiek over de gemeente, maar waarin gelovigen in het algemeen loon naar goede werken zullen krijgen. Werken die voortkwamen uit geloof. En waarbij ongelovigen loon en werken zullen krijgen voor de werken uit ongeloof. En waar die strafmaat dan uit bestaat, weet ik niet. Maar dat die er is, dat staat er duidelijk genoeg. Maar het zijn twee dingen bij elke rechtszaak, strafrechtszaak. De eerste vraag is iemand schuldig of onschuldig? En de tweede is zijn strafmaat. De eerste is, krijgt hij straf? En de andere is, maar hoeveel dan? Dat zijn twee dingen. En zaligheid, of het tegenovergestelde daarvan, verdoemenis, berust op geloof of ongeloof. Of zoals in Openbaring staat, berust op, is iemand geschreven in het boek des levens of niet. En daarna geldt de strafmaat, maar datzelfde geldt ook voor de gelovigen. Alleen heet het dan geen straf, maar het heet wel loon naar werken. Is dan aan de positieve kant. Jazeker, ja, er zijn talloze schriftplaatsen die dat bespreken. Alleen heb ik het nou niet specifiek over de gemeente natuurlijk. Hè. Opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar zijn geen ongelovigen bij aanwezig. Dat zijn alleen maar lui eerstelingen. Wier namen geschreven zijn in het boek des levens, om zo te zeggen. En bij hen is geen sprake van strafmaat. Maar wel, als je het negatief wil zeggen, van loonderving eventueel. Maar er is sprake van loon. Of men een vol loon ontvangt, tweede Johannesbrief. Of dat men loon mist. Dat kan. Maar het blijft altijd toch aan de positieve kant. In dit geval. Goed, wij moeten het hier dringend bij laten, want we zijn weer ver over tijd. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor de opening van uw woord. En we danken u dat we mogen leren over u die beloofd hebt te zullen zorgen voor de uwen. We danken u dat waar wij ons vertrouwen op u stellen, u verwachten en naar u luisteren, onze weg op u wentelen, dat u het bent die dat honoreert, die ons geeft wat wij nodig hebben, opdat wij zouden leven kunnen ook in de praktijk tot verheerlijking van uw naam. We danken u voor uw beloften dat wij het aardrijk zouden beërven. En zelfs meer dan dat in ons geval, dat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus, omdat wij als uw kinderen ook uw erfgenaam zijn en mede-erfgenamen met Christus. We danken u dat dat onze levende hoop is en dat we op die grond ook altijd vooruit mogen zien naar die zalige hoop, naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we over deze tijdelijke omstandigheden heen mogen zien op de vervulling van die grote beloften die u ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat u het recht zult voortbrengen op het einde. Dat u beloofd hebt en gezegd hebt, mij komt de wrake toe, ik zal vergelden. En we danken u dat onze zonden, onze oude natuur, geoordeeld is geworden toen onze heiland voor ons stierf. Maar dat wij nu als uw kinderen mogen leven in de wetenschap dat u ons ziet in Christus als volmaakt. En dat u het bent die ons de kracht verleent die voortkomt uit uw genade. Opdat we in die kracht de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. Ons zouden verlustigen in u en in uw woord. En onze hoop zouden stellen op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom bevelen we ons bij u aan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.